Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Gijs Asman. Dankjewel Gijs dat je me ontvangt.
Van harte welkom.
In je mooie atelier met een prachtig centraal daklicht. We zijn omringd door je werken om ons heen. Maar we zitten aan een grote tafel. En op die grote tafel, waar we op de lange kant zitten, worden we omringd door een kleine vloot van boten, sloepjes en schepen met allerlei attributen waar we zo meteen nog wel eventjes over kunnen spreken natuurlijk. Want ik heb je nu uitgenodigd eigenlijk naar aanleiding van ons vorige gesprek. Wij spraken elkaar in 2020, was dat, de zomer 2020, en toen was er net de onthulling geweest van een prachtig beeld van jou, het Pendulum. Het is een beeld dat op het Voorplein staat in Amsterdam-Zuid, bij de Europese Medicijnenautoriteit, heet dat geloof ik in het Nederlands. Reusachtig beeld. En het is een soort uiterste, zou je kunnen zeggen, in jouw praktijk. En over je andere werk, wat zich eigenlijk op een ander vlak bevindt, hè, als je dan de extremen gaat vergelijken, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ik heb altijd gedacht, dat volgende gesprek, dat moeten we op die manier gaan doen. Dus er is nu ook niet een directe aanleiding van een tentoonstelling, waarom ik je vroeg, maar de directe aanleiding is omdat jij er bent als kunstenaar en omdat dat werk er is en dat dan ter verklaring van hoe we dit gesprek ingaan. Dat is helemaal
mooi en fijn.
Open. Ja, dat was een grote openbare opdracht.
Ja.
En jij bent niet zo'n kunstenaar als André Volten die dat voortdurend doet. Hè? André Volten die was bijna een professionele openbare opdracht kunstenaar. Je maakt beelden. Maar niet alleen beelden, je hebt prachtige boeken ook gepubliceerd met collages. Dus je beweegt op verschillende vlakken als klassiek kunstenaar, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Teken je ook?
Ja.
Ja,
ja, dat is minder zichtbaar, maar dat is wel wat ik eigenlijk het meeste doe als soort onderzoeksterrein. Alhoewel die collages wel een beetje de plek van het schetsboek hebben ingenomen sinds 14 jaar mijn partner elke dag een collage stuur, is dat eigenlijk ook wel een soort schetsboek geworden. En misschien dat ik minder teken als meer, er hangen hier twee werken op papier, zal ik maar zeggen, die ik ook tekeningen noem. Dat is eigenlijk het onderzoeksgebied. En meestal startend als studie voor eventuele sculpturen.
Ja, het zijn tekeningen en collages en schilderingen in één. Hè? Dus
ja.
Het zijn meerdere technieken gebruik je.
Dat is ooit wel eens aangeduid als beeldhouwerstekeningen. Dus dat. Het start als aquarel, maar ik ben niet heel bedreven in de aquarel, in de traditionele vorm waarbij het wit door de kleur van het papier wordt getoond. Ik ben nogal improviserend en de werken die hier hangen, die laten dat ook zien dat ze eigenlijk wel echt gebouwd zijn. Een beetje zoals, misschien zoals sculpturen ook ontstaan.
Ja.
Het is echt een soort fysiek Dus er wordt flink geplakt en geknipt en over elkaar en opnieuw en hernomen. En naast papier en verf zitten er ook koord en textiel soms in. Dus het bouwen, het samenbrengen van verschillende elementen die misschien in eerste instantie niet helemaal bij elkaar horen, maar toch gepoogd zijn in een natuurlijke balans samen te brengen, dat is wel de basis van veel werk. Ja. Zowel op papier als ruimtelijk.
Interessant, omdat ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar het is heel logisch. Je hebt wel eens van die tentoonstellingen. Ik zag er een keer een bij Willem Baars met werk van een beeldhouwer. Ik geloof dat het Joost van der Toren was. En werk van, nou, ik ben die andere kunstenaar kwijt, jongere kunstenaar. Goed, ik moet het u verschuldigd blijven. En dat is een schilder, maar die ook beelden maakt. En dat kan je dan op een bepaalde manier zien. Ja. En dat wordt wel altijd opgemerkt, in ieder geval door mij ook. Maar ik denk dat het wel een bepaalde trope is bijna. Een soort vast beeld van de schilder die ook een beeld maakt. En dat je ziet dat het een schilderkunstig beeld is. Maar andersom heb ik er nooit bij stilgestaan dat er een schildering, collage kan ontstaan door een beeldhouwer en dat je dan toch ook duidelijk ziet dat het, laten we zeggen, inderdaad gebouwd is, inderdaad, om jouw woord te gebruiken. Ja,
ik denk dat het misschien ook dat het ook te verklaren is vanuit het verlangen dat je in het uiteindelijke werk altijd wel het ontstaansproces terug kunt lezen. Dus er zijn zeg maar mensen die de klassieke aquarel beter beheersen dan ik. En die werken die zien er vaak uit alsof ze zeg maar, zo uit de hemel zijn komen vallen.
Ja. Dat het zo uiteengevloeid is.
Precies, dat heet als ein Guss, ja. Dus in één streek gemaakt. En het is niet dat ik dat niet ambieer. Maar ik vind het zelf ook prettig dat je de wordingsgeschiedenis, de ervaring die ik had tijdens het maken, dat deel van de, misschien deel van de, wat wij dan de inhoud noemen, is. En dat zich dat ook ontsluit door hoe het gemaakt is. Dus dat de collage niet alleen maar een technische afspraak is, maar dat je daarin ook, als het ware, kunt terugpellen, of het maakproces kunt terug doorvoelen.
Ja. Ja. Als ik hier omheen kijk, in het atelier, dan zie je een vrij, soms wat absurdistisch figuratie, maar waarvan je ziet, waarvan ik denk te zien, dat het ook geïnformeerd is door een wereld waarin abstracte kunst bestaat. En dus een enorme vrijmoedigheid in kleurgebruik ook, bijvoorbeeld. En ik denk ook dat je soms die dingen tegen elkaar aan laat kletteren. Dus het idee, de idee van abstractie en figuratie. Soms lijkt het iets te zijn van een soort absurdistische vertelling. Ik zie in de verte zie ik een glaswerk, mooi transparant glas, dat naar de verdikkingen wat groener is. En dat is een soort komkommer of misschien wel een penis. En die komt neer. De voet daarvan, dat is de voorvoet van een schoen. Een schoen van glas en een muiltje. En er steekt daar wel een hak uit en die hak die is door dat gewicht dat erop leunt, lijkt wel in loophouding. Dus de hak komt los, wordt geactiveerd en het vormt tegelijkertijd samen ook een geheel. Dat is dan één die ik eruit noem, maar er staat hier ook bijvoorbeeld achter jou, ik denk 2,30 meter hoog, een achttal ballen die van keramiek, die er kralen zouden kunnen zijn, het zouden kauwgomballen kunnen zijn, het kunnen ook gewoon keramieke ballen zijn, met kleur die daar het licht ontvangen en daar ook eigenlijk als een soort gestalte, als een persoon staan. Dus er gebeuren heel veel verschillende dingen, maar tegelijkertijd zit ik hier aan tafel en je hebt het wel eens van die klassieke kabinetten. Ik kwam er wel eens met mijn vader als wij een zakenafspraak hadden en dan kwam je ergens en dan kon je ergens terechtkomen en dan had je modellen staan, soms van boten. En zoiets heb ik hier ook. Er zijn een soort spel van stoomboot, maar de dampwolken, dat zijn klassieke witte zakdoeken die uit de schoorsteen komen. Er is hier een sloep voor mij in een soort mintgroen met een vaas en een fles lijkt wel. Die fles lijkt wel een beetje de vorm te hebben van wat een petfles zou kunnen zijn. Zacht roze. En de vaas die is een beetje steenrood naar voren open. Het lijkt ook alsof er een soort copulerende houding plaatsvindt. En tegelijkertijd ziet het er ook uit alsof het een boegkanon is van de sloep. Je kunt allerlei kanten op met de samenstelling van die elementen die je daar gemaakt hebt. En misschien is dat heel kernachtig, als ik het kernachtige wil formuleren, wat jij veel doet. Dat het ook een soort geheime vertellingen zijn. Geheime vertellingen, ik noem het geheim, omdat het niet eenduidig is. Kan je daar wat mee?
Jazeker. Ik denk dat het uiteindelijk inderdaad allemaal vertellingen zijn. Met elementen die je kunt herkennen uit het dagelijks leven. Dus er is denk ik niet zoveel onduidelijks aan waar je naar kijkt. En hopelijk is het samenspel, de manier en wat er is samengebracht, dat daar een verhaal ontstaat waarvan je zou kunnen afvragen, ook al herken ik het, waar leidt dit toe? En aan de ene kant denk ik dat ik vrij dat ik wil getuigen van allerlei kunsttradities waar ik in ben opgegroeid, of die er zijn. Dus dat het is beeldende kunst en ik wil denk ik graag ook laten zien dat ik pas in een traditie van specifieke kunstenaars en stromingen. En tegelijkertijd hoop ik dat waar de vertelling over gaat misschien meer niet zozeer de kunst tot onderwerp heeft, maar hopelijk meer zoals een sprookje in een soort metafoor wellicht wel iets met het leven zelf te maken heeft. En dan dan zijn aspecten als kleur, of de lichtvoetigheid of de wonderlijkheid misschien ook een soort verleidingsmethodes om je in dit wonderlijke verhaal binnen te lokken, om je eraan over te geven. Want dat is wel vaak bij kunst of bij dit soort verhalen lijkt me het ingewikkelde hoe je de overgave tot zoiets tot stand brengt.
De overgave van mij als toeschouwer?
Ja.
Of van jou als kunstenaar?
Dus de vraag is of de totstandkoming van het werk, dus het maakproces waar ik bij betrokken ben, of daarin niet ook een soort de manier hoe de toeschouwer later ook met het werk omgaat, al in besloten zit. Dus die verwijzing naar het maken, al die stappen die ik heb gezet om tot zo'n compositie te komen.
En die leesbaar zijn dan?
Die hopelijk leesbaar zijn. Om het een beetje zwaar te zeggen, ik ben als het ware tot een ervaring gekomen. Het was niet een rebus die ik heb opgelost, maar ik heb met elementen die ik hier in het atelier heb gemaakt, ben ik tot een compositie gekomen. De hoop is dat die ervaring ook aan de kijker wordt gegeven. Maar dan moet iemand zich wel overgeven aan het aangaan van zo'n ervaring.
Ja.
En dat is niet vanzelfsprekend. En verleiding is misschien een vorm om dat te bewerkstelligen.
Ja, je zegt zojuist, die beelden die ik geholpen heb te maken.
Mm-hmm. Nou ja, er is scherp. Ik denk dat wij ontmoeten elkaar voor een eerdere aflevering inderdaad bij het beeld Pendulum. En ik denk dat sindsdien een belangrijke vraag in mijn werk is, in hoeverre je zelf In hoeverre jij regie kunt nemen over, over betekenis geven of betekenis maken. Of dat iets is waar je zeg maar een goed plan voor moet hebben en een stevige intellectuele bagage en een doorlezenheid en een kennis van context en zaken. Of dat dat voor een deel daarnaast misschien ook tot je komt. En dit klinkt zweviger dan ik het bedoel. Het gaat me er meer over dat, zoals je dat in het leven je ook op momenten kunt afvragen. Had ik dit anders moeten doen? Had ik dit anders kunnen doen? Is dit...
Mag ik je wat voorleggen?
Ja.
Ik herhaal nu iets wat ik in de twee voorgaande uitzendingen ook heb gezegd. En dat is namelijk een uitspraak van een collega van je, Joost van den Toren, die ik al noemde. En ik sprak Joost van den Toren over het paard. Mijn vaste luisteraars die zullen dit al weten, wat ik nu ga zeggen. En Joost zei over dat eenvoudige beeld dat ook tussen ons instint, zoals wij nu ook allerlei beelden tussen ons in hebben staan. Dit beeld heeft van mij de beeldhouwer gemaakt die dit beeld heeft gemaakt. Dus dat die veranderd was door het maken van dat beeld. Dat kun je heel dramatisch denken, maar als je een werk maakt als kunstenaar, dat is dat ook wat je. Dat is bijna de gehoopte situatie.
Ja.
Dat dat beeld jou iets laat zien, ergens naartoe wijst, waar je misschien in je stoutste dromen aan probeerde te denken, zonder dat je het precies kon formuleren. En dat er dan iets ontstaat. Hè? Dat zijn die onzekerheden, die onvastheden in de beeldende kunst. Dat je ergens naar streeft. Je hebt iets voor ogen wellicht, maar misschien is dat wel heel erg misleidend om dat op die manier te stellen. En dus je streeft ergens naar, maar dat is er nog niet. En opeens is er dan zo'n beeld waar je mee bezig bent. En het beeld en het materiaal, dat wijst jou een bepaalde kant uit door een bepaalde samenstelling die je niet van tevoren bevroed had. Ik vermoed, lange uitleg over een hele puntige, korte uitspraak die op zich al duidelijk is, maar dat het materiaal en het onderwerp in je hoofd, dat dat zaken zijn die ook buiten jou zijn en die maken dat jij dan, en dan geef ik antwoord op mijn eigen vraag, die maken dat jij kan zeggen, ik heb meegeholpen om dat beeld te maken.
Ja, het heeft mij wel. Ik herinner me heel goed tijdens mijn opleiding dat ik een hele goede docent had die ook zo over het kunstenaarschap praat. En dat ik daar echt enorm geïrriteerd over werd. Omdat ik misschien vanwege een soort calvinistische inborst dacht van ja, maar wat. Hè? Wat doe je dan? Een beetje wachten als kunstenaar. Dat het moet toch. Hè, ik was toch op zoek naar een soort actievere rol. En inmiddels, misschien heeft dat met leeftijd te maken. Of misschien heeft dat met de thematiek van mijn werk te maken. Of met allerlei andere dingen. Maar inmiddels denk ik dus dat het niet passief is. Ook al klinkt het zweverig of abstract of niet invoelbaar. Maar dat het meer te maken heeft met een vorm van aandachtigheid. En dat ik misschien als kunstenaar vooral de voorwaarden schep waarop dingen kunnen gebeuren, als dat ik zeg maar regievoerder ben. Dus het is niet zo dat ik hier 's ochtends binnenkom en naar het plafond zit te staren totdat het kunstwerk naar mij toe komt. Nee, er is een actieve rol. Maar het is niet zoiets als regie of controle. Want dat werk wat naar je toe komt, dat is ook een vorm van uitdagen, uitproberen, provoceren. En jij haalde Joost van den Toren aan. Er is een. Ik weet niet hoe het exact is, dus ik parafraseer Philip Guston, die vertelt over het maakproces van het schilderij, dat hij, metafoor, als hij begint met schilderen, dat het atelier gevuld is, zijn familie is er en zijn vrienden en zijn grote voorbeelden. En dat hij dan gaat schilderen en dat tijdens het schilderen, zeg maar,
één mensen voor één
verlaten. Eerst de familie, dan de vrienden personen. En later de. Dat als het heel goed gaat, dat hij dan alleen met het schilderij achterblijft. En als het echt heel goed gaat, dan gaat hij ook weg en schildert het schilderij zichzelf af. Dat is ook, ja, wonderlijk, maar toch is dat wat kan. En ik denk dat dat vangen van dat geheim, dat de kern is van wat ik hier probeer te doen.
Ja, maar dat betekent, zoals ik het dan zie, hè, dat is dan mijn perspectief erop, dat er iets is ontstaan en iets aan het ontstaan is, en dat jij aan het luisteren bent naar wat dat beeld,
ja,
dat wordende is, jou te vertellen heeft.
Nou, dat, en het geeft mij een andere rol, hè. Dus ik ben, het is minder een getuigenis, of tenminste niet een soort helder bericht wat ik probeer over te zenden. En het maakt ook de toeschouwer minder een consument en meer een deelnemer. Dat zijn grote woorden, maar de rolverdeling is minder passief, ook aan de andere kant van de lijn. En daarin, want daarom kwamen we erop, dus het ontvankelijk zijn, dat is daar wel essentieel in. En dat is geen vanzelfsprekende staat van zijn. Ja.
Is er iets specifieks wat je daarvoor doet? Of is dat na decennia werken iets wat er gewoon is?
Pendulum is in dat perspectief wel een belangrijk werk, omdat dat op vele manieren een bijzonder werk in mijn oeuvre is. Met name door de kaalheid. Tenminste, het is niet kaal, hè? Het is heel groot, het is heel zwaar, het is heel aanwezig.
Levendig.
Ja.
Maar het is ook levendig, bijna op een wezenlijke manier. Hè? Alsof het levend is, echt daadwerkelijk.
Zeker.
Bewegende.
Maar het is ook kaal. Er zitten geen toeters en bellen aan. Het is één materiaal. Het is wel bewegelijk, maar niet totdat er allerlei. Het is in zekere zin ook. Het heeft een zekere puurheid, zal ik maar zeggen.
Ja, je vertelde me ook dat er schetsontwerpen waren waarbij er wel figuratie aan te pas kwam.
Zeker. Dus in die waar ik je over heb verteld, is eigenlijk de gang in het atelier nu ook. Dat komen tot een soort ontvankelijkheid ook vooral een vorm van schillen is. Namelijk alles weghalen wat toch nog sporen van getuigenis of iets willen, ja, of opleggen. En daar ben ik wel. Dat beeld is vrij extreem in de mate van schillen, zeg maar. Dat is maximale weggelaten. Om iets anders maximaal zichtbaar te maken, om het zo te zeggen. En dat schillen, dat kan op vele manieren. En dat ben ik niet. Ik heb wel meer ervaring. Ik ben weer 8 jaar ouder. 4 jaar ouder. Maar ik kan niet zeggen dat ik er bedrevener ben. Er zijn wel meer dingen waarvan ik denk, dat hoeft niet meer. Dus ik denk dat het betrekken van de. Ik ben erg opgeleid in de traditie dat het werk is een gevecht. Je moet het beeld veroveren op de materie. Het is allemaal een soort oorlogstaal. Het kunstwerk moet een soort koevoet zijn om het luie oog te openen. Nou, je hoort het al. Vrij onvriendelijke benadering van de toeschouwer. En ik geloof dat ik daar wat rustiger in ben geworden. Dus al die middelen die als koevoet zouden kunnen dienen, eigenlijk is de vraag wat, als dat nou zo niet is, als het werk zich wat vriendelijker aandient en niet opdringt, en als er meer een soort wederkerigheid en vrijwilligheid is, of verleiding, minder opgelegd of opdringerig, hoe zou dat dan zijn? Kun je me nog volgen?
Jazeker. Ja.
En misschien dat wat een blijvertje is, is misschien lichtvoetigheid of humor. Dus dat er ik zal niet zeggen dat ik dat er geen ernst is, maar de ernst wordt wel met een kwinkslag uitgeserveerd, hopelijk, als het goed is.
Ja, maar het heeft zoveel verschillende aspecten. Ik zie op verschillende manieren bijvoorbeeld iets van een struisvogel-ei terugkeren.
Ja.
Dus net over jouw linkerschouder staat er op een. Ja, is dat een beeldhouwersbokje? Of is dat een. Nee, dat is gewoon een hele ranke metalen driepoot. met een rond platform. En op dat ronde platform staat, laten we zeggen, een beetje traditioneel 19e-eeuwsachtig Mariabeeld. Zo lees ik het zo vanaf 5 meter afstand. En die draagt op haar omsluierde haar een struisvogel-ei. En, maar verderop zie ik bijvoorbeeld een grove aardappelfiguur die ook een vergane hoofd kan zijn. Ik zie hem niet helemaal, want er zit nog een andere kop voor. Waar ook weer zijn struisvogelij op zit. En ja, die vormen liggen heel dicht bij elkaar. En het, dus het lijkt net alsof het een voorstadium is van het ander. En, dus dan is de wisselwerking is dan heel anders. En dat is heel interessant om te zien, want dat is iets wat je doet. Je hebt bepaalde elementen die je hergebruikt, die je in een andere context weer laat spreken, waardoor het ook daadwerkelijk wat anders wordt. Hetzelfde als wat anders. En dat is een vorm van montage. Hè?
Ja, en dat misschien zat daar nog wel, en dat is wel een nog steeds een vriendelijke vorm van het toch gewelddadig samenbrengen van dingen die, of gewelddadig, in ieder geval onvrijwillig samenbrengen van dingen die in wezen eigenlijk niet met elkaar te maken hebben. Toch met het idee dat daar een verhaal uit kan ontstaan. En ik denk dat in veel gevallen dat begint bij het idee dat ik weliswaar de grote verhalen wil vertellen, maar dat grote verhalen eigenlijk in ons leven nooit iets abstract zijn, maar dat die een hele concrete vorm hebben. Hè? De angst voor de dood betekent niet dat ik vanochtend een skelet met een zeis ben tegengekomen, maar dat er iets was, een constellatie aan gebeurtenissen, maar heel concreet, die mij een besef van vergankelijkheid gaven. Of een gevoel van hoop of verliefdheid, dat is ook niet een soort abstract iets, dat is een heel
bonzend rood hart aan de hemel.
Zeker niet, nee. En dat is eigenlijk misschien wat ik in veel gevallen doe, is dat ik probeer die me te verhouden met die verhalen. Hè? De verhalen van geloof, hoop, liefde, angst voor de dood. Maar niet in abstracties, maar in herkenbare vormen. En dan is letterlijk, bijna letterlijk, een cirkel is een abstracte vorm. Tenzij je hem presenteert als struisvogelaai. En dan is die abstractie opeens en een abstracte cirkel, maar ook nog een ei. En dan is een ei in combinatie met iets wat op een schedel lijkt of iets wat op een Madonna lijkt. Dan wordt het opeens wel een narratief. Een narratief wat niet meer abstract is, maar eigenlijk getuigt van een soort cyclus of een begin en een einde. Nou ja, zo ongeveer. Ja.
Is dat wat jij in je collages doet, dat je die vertelling op gang houdt?
Ja, dus de ene is de vertelling op gang houden. En in de vorm zoals ik dat voor mijn partner doe, dat elke dag opnieuw dezelfde vertelling in een andere vorm gevangen. Dus dat het... in die zin eigenlijk steeds pogingen zijn. En niet met het idee om zeg maar de verlossende liefdesbrief of liefdesbetuiging te maken, maar als een soort dagelijkse oefening bijna. Een ritueel of een dagelijkse oefening. Het steeds herformuleren in de context van het gesternte of de gegevens van dat moment.
Ja, maar hoe is de relatie tussen de collages, waarvan je zegt, ja, die hebben wellicht de plaats ingenomen van wat eerst tekenen was?
Dat is een goede vraag. En ik ben even aan het zoeken hoe ik dat op een, ik, zeg maar de, ik heb in mijn werkzame leven veel opdrachten gedaan in de openbare ruimte. En dat vertel ik niet als een soort opschepperij, maar dat beviel me ook heel goed, omdat ik denk dat ik word scherper als er een hele concrete vraag wordt gesteld om iets visueels te maken met een hele specifieke inhoud voor een hele concrete locatie. Dus ik vertel wel eens mensen, als ik hier 's ochtends door de deur achter jou binnenkom en ik denk alles kan, dan is de dag eigenlijk al naar de kloten. Ja. Want die vrijheid die is grenzeloos en daarmee eigenlijk niet hanteerbaar. Dus wat ik doe als ik hier binnenkom, of dat doe ik eigenlijk niet op het moment dat ik binnenkom, maar dat heb ik de avond tevoren al gedaan. Ik kom binnen met een plan waarbij ik die, en nog steeds kan alles, alleen van alles heb ik een heel specifiek partje voor de ochtend bedacht. En hoe groter de beperkingen dan zijn, hoe groter het creatieve vermogen om daar een beeld bij te genereren. En dat is eigenlijk, dus dat doen opdrachten. Dan is het publiek niet abstract. Dat zijn die opdrachtgevers waarmee ik aan tafel zit. De locatie is ook niet abstract. Dat is dat perkje waar nu nog bloemen staan, maar straks. En dan zijn er hele specifieke eisen over wat het werk moet doen, et cetera. En die collage, dat is in zekere zin voor mij het, in mijn, wat je dan vrije werk noemt, het, wat daar het dichtst bij ligt. Dat is namelijk ook niet abstract, ja. Ik heb stapels boeken en knipsels waar ik die kan gebruiken. Een grote hoeveelheden lijm en eindeloze schaar en snijmatten. Maar ik wil om 9 uur naar mijn atelier. En voor die tijd wil ik die collage hebben gemaakt, zodat ik die op de post kan doen naar mijn geliefde. En die geliefde die is ook niet abstract. Dat is een heel specifiek iemand. En het verhaal wat ik haar wil vertellen is ook niet abstract. Dus ik zit daar wel met een eindeloze hoeveelheid mogelijkheden aan beeld. En tegelijkertijd is de context heel specifiek. En die match, ik denk dat daar, dat de manier is hoe ik, dat zou je kunnen zeggen, dat is de methodologie waarin ik goed werk.
Ja.
Dus grote vragen, maar hele specifieke omstandigheden creëren om dat wat eigenlijk groot en abstract is, toch tot iets behapbaars in beeld te maken.
En als die opdrachtgever er niet is en er wordt werk gemaakt, wordt die beperking dan opgelegd door keuze van materiaal?
De keuze van materiaal is altijd, dat is wel altijd een, dat is altijd een, je bent als kunstenaar bij het maken van een werk eigenlijk wel een, ik zeg altijd een soort jongleur, waarbij je een grote hoeveelheid ballen in de lucht houdt. En in een gesprek als dit zou je kunnen zeggen, dan pakken we dus 1 bal uit en dan gaan we die eens.
Je begrijpt dat jij nu een geweldige, getalenteerde jongleur bent, die erin geslaagd is om de ballen waar hij mee jongleerde op een rechte stapel achter hem te doen landen in een vaste vorm.
Bravo.
Het beeld van de ballen.
Ja, inderdaad, metafoor. En dus de kunst is om, om dat inderdaad tot een geheel, die verschillende ballen tot een soort onderhoudende truc met elkaar in verbinding te brengen. Dus dat al die verschillende elementen samenvallen tot iets wat een natuurlijke visuele logica lijkt te hebben. En dat is een ingewikkelde puzzel. En het helpt daarbij dat ook het materiaal, zeg maar, een zekere weerstand heeft. Dat die ook zijn eigen eisen heeft. Hè? Zoals bij de collage. Ik heb beeldmateriaal nodig, ik heb lijm nodig. Ik heb mijn partner nodig als degene tot wie ik mij richt. Maar dat materiaal wat, soms zoek ik een klaproos, maar heb ik die niet. En dan gaat het er niet over dat ik dan naar mijn computer ga om een klaproos te zoeken. Maar dat ik me verbindt met het materiaal wat er wel is en het verhaal daarmee probeert te vertellen.
Ja, want wat zo is met je collages en ook met je beelden, is dat daar elementen in te identificeren zijn. Die zie je direct.
Ja.
Hè, het is niet eens identificeren. Ja. Die zie je direct als wat het ook is. En soms voeg je daar wat aan toe. Maar er is al een associatie, maar die vaas en die fles, die zijn wat groter uitgevallen ten opzichte van hoe je hem normaal gesproken zou zien.
Zeker.
Dus er kan een schaalverandering plaatsvinden, maar er is in ieder geval wel al herkenning.
Ja.
En in dit geval is er ook een soort personificatie door flessen.
Ja.
Dus dat is een maat van projectie zit erin. En je werkt natuurlijk ook met schaal, of natuurlijk ook, maar het is zo.
Ja.
Maar ik zeg het natuurlijk, omdat denk ik dat ja, een van de centrale dingen in de beeldende kunst zijn en ook niet in het minst voor de beeldhouwer.
Dat, en je, in je inleiding zei je, gebruik je het woord model. En je zou kunnen zeggen, een model, zoals bijvoorbeeld in de architectuur, dat is zeg maar een kleine weergave van iets wat, wat eigenlijk in de werkelijkheid een andere maat heeft. Maar model zou je ook kunnen lezen als een abstracte weergave van een ingewikkeld systeem. Hè, zoals in de chemie heb je ook modellen. Maar dat zijn soms dingen die in de werkelijkheid helemaal niet bestaan, maar op een simpele manier worden weergegeven om de werkelijkheid zeg maar in een model te vatten. Dus, en ik denk, ik ben opgeleid in de jaren 80, toen mensen als Thomas Schütte, het model werd toen was toen eigenlijk ook een vorm om de werkelijkheid opnieuw zeg maar te vangen of te proberen te begrijpen of weer te geven. Niet alleen door hem kleiner te maken, maar door het model ook te zien als een schematische weergave van hoe verschillende grootheden zich ten opzichte van elkaar zouden kunnen verhouden.
Ja, door ze te isoleren of door ze samen te brengen in ja. Isolatie. Ja,
ja. Ja. Dus eigenlijk een soort, zeg maar, een soort professor Frankenstein. He, dus je shopt en je maakt weer een soort nieuwe entiteit uit onderdelen die van nature eigenlijk niet voor elkaar bestemd waren, maar die je zo vormgeeft dat ze toch weer een natuurlijke eenheid lijken te hebben. En dan is de vraag alleen, zeg maar, wat is dan die identiteit waarnaar ik kijk, naar dit vreemde gedrocht of deze mooie verschijning?
Ja, want dat is interessant natuurlijk, omdat er iets meekomt van wat vastzit aan het object, omdat je dat zo leest.
Zeker.
Maar dat kan al heel snel verdwijnen. In die lezing, want je gaat al heel snel, en wat je net ook zei, is dat het aantrekkelijk moet zijn, dat het een soort uitdagend moet zijn. En ik merk, als ik naar je luister en tegelijkertijd rondkijk, naar het, in dit atelier dat rijk bevolkt is met je beelden, dat dat voortdurend gebeurt. Dus dat ik dingen herken, veel flessen bijvoorbeeld, en, maar dat je tegelijkertijd al heel gauw meegaat in de vertelling. Dus dat je het fles zijn vergeet.
Ja, maar dat is de. Ik ben mijn werkzame leven begonnen. Of nou, ik ben dat ver daarvoor begonnen. Maar ik zat op de Rijksacademie en ik had moeite om me te verhouden tot zeg maar, het eigentijdse discours, wat daar toch wel voelbaar was.
In welke tijd zat jij op de Rijksacademie?
Ik zat daar van 91 tot 93. En dat was een tijd waarbij, ja, eigenlijk net als nu, de vraag naar hoe je je verbindt met wat er in de maatschappij gebeurt. En toen ook al naar identiteit, naar gender. En ik had moeite met die. Met de verhouding tot het publiek. En wat ik ben gaan doen is in eerste instantie als grap, maar later bleek dat een productief model. Ik ben werk gaan maken voor mensen die ik goed ken. Mijn dierbaren en geliefden. Dus ik richtte me tot één persoon. En ook met een plek in het huis van die persoon. Dus eigenlijk zoals ik nu opdrachten doe, maakte ik toen kleine cadeautjes. Of eigenlijk waren het portretten, maar met de middelen van het stilleven. Dus het zag eruit als een stilleven, een stapeling van objecten. Objecten met een soort symbolisch narratief. Waarin je een karakterschets van die persoon zou kunnen zien.
En waarin eventueel ook anekdotische elementen in zouden kunnen zitten.
Zeker.
Voor de betreffende persoon. Maar die er niet toe doen voor mij.
Juist.
Omdat het werk ook het werk is.
Bravo. En wat ik fijn vond, was dat ik er nog een narratief aan kon toevoegen. Want zoals dat gaat met goede vrienden, tenminste in mijn geval, er is heel veel wat je bespreekt, maar er zijn ook altijd dingen waarvan je denkt, ja, dit had ik wel willen zeggen, maar deed ik nooit. En ik dacht, dan ga ik die. Ik kijk of ik dat in die objecten kan stoppen.
Je krijgt, ik onderbreek je eventjes om nog iets erover op te merken. Want wat je daarbij cadeau krijgt in die werkwijze, vermoed ik, is specificiteit.
Juist.
Want je wilt dat grote verhaal vertellen, maar hoe doe je dat? Nou, dat doe ik met materiaal en ik heb ongeveer, weet ik waar ik mee werk. Maar dat grote verhaal, dat zit ook dwars natuurlijk, voortdurend, omdat het zo algemeen is, dat het geen weerstand heeft. En door dat te richten aan, de naam van de persoon,
ja,
of de plek, verbonden met die persoon, krijgt het specificiteit.
Ja, en het pas, juist.
En dan, dat is de ruimte waar het kunstwerk ontstaat.
Bravo. En daarachter ligt het idee dat in het persoonlijke altijd ook het universele ligt. Dus het persoonlijke, hè, als ik zeg ik ga je nu een persoonlijke ontboezeming vertellen, dan lijkt het alsof het helemaal privaat wordt en überhaupt alleen maar over mij, waarbij dan nu alle luisteraars afhaken, want het gaat alleen maar over mij. Maar vreemd genoeg is dat niet zo. Eigenlijk door iets belangrijks te vertellen in een persoonlijke vocabulaire, daarin herkennen volgens mij juist meer mensen zich en ontsluit het abstracte zich eigenlijk juist makkelijker. En dus dit is zeg maar de wat je zal maar zeggen, de menselijke kant eraan. En de kunstkant was dat ik mij, ik was erg gefascineerd door 17e eeuwse Nederlandse stillevensschilderijen, zogenaamde vanitas-schilderijen, die onwaarschijnlijk mooi geschilderde stillevens met voorwerpen uit het alledaagse leven, maar echt zo bloedstollend mooi en knap. Zo knap dat het lijkt alsof je de objecten bijna uit het schilderij kunt pakken.
Ook weer die verleiding.
Zeker. En als je dan een beetje, als je zo'n boek hebt gelezen of iets meer ervan weet, dan weet je dat die voorwerpen allemaal symbool staan voor aspecten uit mens zijn. Dus een boek staat voor kennis en een muziekinstrument voor genieten. En dan staat er ergens aan die schilderij is er dan ook nog altijd een omgevallen zandloper of een gedoofde kaars of een schedel met de boodschap, hè, gedenk. U kunt zich omringen met al deze aspecten, maar alles is eindig. Hè, dus je kunt het is prachtig geschilderd en dan blijkt er ook nog een narratief achter te zitten. Het is vaak zeer religieus geïnspireerd narratief. En dat narratief, dat zou je, daarom zou je kunnen zeggen, nou, dat is ook mooi, lekker somber, hè, alles eindigt. Terwijl tegelijkertijd zou dat ook een aanmoediging kunnen zijn om zolang het duurt, het leven ook ten volle te leven.
Met ook volle aandacht waar dat schilderij, die manier van schilderen ook van getuigt.
Bravo. Maar bijna als een soort coulisse is in zo'n werk, daar zijn verschillende lagen. En normaal gesproken zou je zeggen van dan, hey, nou, als je nou maar die diepste laag raakt, nou dan heb je. Maar ik denk eigenlijk dat die lagen naast elkaar bestaan.
Ja.
En dat je dus, je doet het werk geen onrecht aan als je denkt van dit is zo fantastisch geschilderd, daar geniet ik enorm van. Terwijl als je het leest als een soort theologisch discours of als een levensvraag, dan is dat ook goed. Dus
ja,
niet beter, maar
ja,
die dingen. En ja, ik hoop dat, dit is pretentieus, maar ik hoop dat op die manier mijn werk ook op verschillende manieren te consumeren of
ja,
te lezen is.
Ja, je hebt Paul Valéry in het schrijven die ik graag lees, met name Los. Die zei ook ergens inderdaad dat er in het denken geen diepgang is. Hè, dat die hiërarchie er niet bestaat. En dat is wat jij eigenlijk bevestigt met wat je nu zegt. En nog een opmerking over de anekdote die, laten we zeggen, de uitdrukking van het verhaal verscherpt.
Mm-hmm.
Anekdote betekent in het Grieks geheime vertelling. Ja, dat is ook weer mooi.
Ik heb de persoon en de vertelling heb ik zelf nodig om tot maken te komen. En de vraag blijft een beetje hoe geheim die anekdote is. Of dat je. Dus het gaat me dan niet om dat mensen het werk pas begrijpen als ze de anekdote precies kennen. Maar ik denk dat het eerste beeldje. Die beelden heet allemaal Vanitas en dan tussen twee haakjes voor en dan de persoon aan wie die is opgedragen. De eerste was opgedragen aan Stefan. En jij kent Stefan niet. Maar volgens mij ken jij wel een Stefan-achtige. Dus het zijn, behalve dat het mijn vrienden zijn en dat ik een soort eregalerij heb gemaakt voor de mensen die mij dierbaar zijn, met het idee dat die er ooit niet meer zullen zijn, maar dat er een herinnering aan hun wel gefixeerd is. Denk ik dat jij ook een het archetype, hè, dus het is ook een soort in kaart gebrachte archetype vorm.
Ja, precies, maar dat is het toch ook? Dat specifieke, dat is het specifieke wat we allemaal delen. En dat kennen wij allemaal inderdaad op onze eigen manier, om te bevestigen wat jij zojuist zegt. In variaties.
Ja. Ja. En die, er is een, het zonnelied van Franciscus. Heilige Franciscus, die spreekt over, in één strofe spreekt hij bespreekt de schepping en dan komt de dood ook langs. En die spreekt hij aan als familielid, broer, zus. Dus geen abstractie, dat is een werkelijkheid en zoals de dood alle andere aspecten van het leven. Dat zijn geen ver weg abstracties, maar dat zijn allemaal nabijheden die delen van onszelf ook in zich dragen. Ja,
maar dat is een hele klassieke manier van doen, toch? Je hebt ook de drie schrikgodinnen. Hoe heet ze? Ik ben de naam eventjes kwijt. Maar de een die rijgt de levensdraad. Wat doet de ander ook alweer? Nou goed, en de laatste, de derde van de drie, die Clodo is dat, geloof ik, die knipt de draad door. Ja, dus dat zijn ook drie figuren.
Ja.
Dus dat is kennelijk een manier door het abstracte te bevolken om het te vertellen. Ook die eigenis van de mensheid al heel lang. En dat is wel interessant, want dat gebeurt hier, in jouw werk ook, alleen dan andersom. Dat die personificatie plaatsvindt in objecten.
Ja. Ja, dus de levende materie, levend gemaakte materie.
Ja, en dat ik figuren, als in menselijke figuren, projecteer in de beelden, in dieren of in een ei. Of ik zie daar een fontein, echt zo'n fontein uit de studio van een kunstenaar, zo'n grote bak waarin je kwasten en dergelijke kan schoonmaken. Maar dat wordt ook een soort levensomgeving en waardoor ik personificaties kan projecteren op de objecten,
nou,
op
dus
de vormen, op de kleuren waarmee je zo'n werk samenstelt.
Ja, en dat is uiteindelijk een vorm van je verbinden met die dingen die je in eerste instantie, dus dood en ver weg, daar kun je die kun je nabij maken en je daarmee ermee verbinden.
Ja. Waardoor er inderdaad iets sprookjesachtigs en iets fabelachtigs ook gedacht kan worden. Niet de hele tijd, maar dat is een van de mogelijkheden die tot je beschikking staan. Je moet maar doen wat je uitkomt natuurlijk als toeschouwer.
Ja,
in je blik. Maar dat is wat ik zelf bij mezelf constateer nu.
Ja, nee, maar dus ja, want je beschrijft eigenlijk wat een model is, hè? Een manier om het landschap zeg maar nabij te halen door die in een huiselijke context te plaatsen. Om daar om een berg eigenlijk tot een gemoedstoestand. Het landschap wordt een gemoedstoestand en wordt niet iets abstracts en doods, maar is een aanwezigheid dichtbij.
Ja, net als die landschappen waar je het over had van de oude schilders. Je had het ook over de stillevens, maar ook in de landschappen ben je toch heel snel geneigd. Je hebt bijvoorbeeld die ets, dat je zo'n landschap hebt en dan heb je links van Rembrandt en dan heb je links ligt er in de verte dan zo'n plaatsje, vrij laag aan de horizon.
Ja, ja.
Daarboven groeit als een reus van Goya een wolk uit en dan rechts staan de drie boompjes. En daar scharrelen nog wat mensen onder en loopt er eentje op de dijk. Maar die drie boompjes, dat zijn drie theaterfiguren, hè, die daar staan. En die verbeelden iets, net als die wolk ja, ben je geneigd om die als persoon te lezen. Dus kennelijk is dat iets wat de mens doet. Graag om een vertelling op gang te brengen, maar het is ook zo dat de kunstenaar, jij natuurlijk ook, bekend is met dat gegeven. Hè? Met die potentie om dat zo, om zo gezien te worden van een beeld. Sorry voor deze kreupeling.
Nee. Ik was even aan het denken, want dus het grote verhaal is dan dat dat kunst dan op deze manier, eigenlijk beschrijf je kunst op deze manier als een vorm van zingeving. Dus het helpt je een model te maken van wat wij het leven noemen en hoe je daar je weg in kunt vinden en hoe je daar een zinvol narratief in kunt vinden.
Ja. Maar weet je wat interessant is? Want ik ben het met je eens hoor, met wat je nu zegt. Maar wat interessant is dat je na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een hele kunstbeweging hebt gehad. En het is eigenlijk al een veel langere beweging vanuit de 19e eeuw. Om die kunst concreet te laten zijn. Hè? Buiten het kader te treden, beelden los van de sokkel. Denk aan die prachtige kleurrijke dozen van Donald Judd. Die zijn zichzelf daar. Maar ja, wat ik dan zelf denk, dat is inderdaad anders, omdat je niet meer die persoonlijke projectie erop kunt doen. Dus dat verhaal, dat wordt niet gefigureerd, als het ware. Maar wat daar wel bezig is, nog altijd, op een heel andere manier dan bij jou, want bij jou is dat ook aanwezig, is dat daar poëzie plaatsvindt. Dat is eigenlijk een soort onze abstracte verhouding met de werkelijkheid,
ja,
die wij in al onze handelingen, waarvan wij in al onze handelingen getuigen. Namelijk dat we een bepaald ritme hebben in onze spraak, in onze manier van wandelen, dat we bepaalde voorkeuren hebben die natuurlijk zijn en soms worden die in de war gebracht. En dat kleurenspel en die vorm en die doos die daar zo klaarblijkelijk concreet aanwezig zijn, van zo'n doos van Donald Judd, dat is een soort abstracte, poëtische uitdrukking van iets wat wij concreet ervaren in de wereld als mens ook. Alleen, ja, de vertelling, die is niet gepersonifieerd.
Dat en maar dit is een...
Sorry, ik breng een enorm complex in dit gesprek zo op het einde. En dat is misschien niet het juiste moment. Maar...
Nee, je bent heel scherp. Want er staan heldere verwijzingen naar abstracte kunst van de vorige eeuw. In de manier hoe ik kleur aanbreng. En dat is niet toevallig. Maar dit zijn hele grove uitspraken die geen recht doen aan de context van de poëzie die je terecht binnenbrengt. Maar wat ik moeilijk vind aan een deel van de abstracte kunst van de vorige eeuw is dat die zich zo richt op andere kunst. Dat die zijn bestaansrecht of zijn ontstaansgeschiedenis, of dat die zo nadrukkelijk een reactie is op andere kunst. En daarmee in zekere zin, wat mij betreft, soms een wat incestueuze oorsprong heeft.
En wat interessant is, ik denk dat het voortgekomen is, die manier van kunst bedrijven, juist in relatie tot de maatschappij die het weerspiegelde, namelijk in een democratiseringsproces om de kunst dichter bij de werkelijkheid te brengen. Hè? Vandaar ook het weghalen van de sokkel en dat soort dingen. En het is interessant dat in uiterste zin de uiterste consequentie van die uitdrukking van een bepaald deel van die kunst die in die omgeving verkeert, zich juist zo ver verwijdert door de specialisering van die werkelijkheid weer.
Ja, en dan is dus de vraag met welke koers dit werd gedaan. En het is verhelderend dat je zeg maar eigenlijk zegt, het kompas is de poëzie. En ik zou zeggen, dat is waar. Maar ik vind soms het doel wel heel erg de kunst.
Dat kan een consequentie worden, inderdaad.
En dan is het leven er soms wel, wat mij betreft, soms te veel uitgewerkt.
Ja.
En je
bent niet alleen daarin, toch? Want er is een hele kunst ontstaan die daar ook weer heel hard van wegbewoog.
Precies, en ik kan dus dit werk ook alleen maar maken doordat ik in deze uitspraak kan doen in de context van de kunst. Dus het is onvermijdelijk.
Ja.
Maar wellicht dat in deze compositie ik daar ook mee te maken heb. Maar hopelijk is dan kunst eerder het middel dan het doel. En zoals bij de poëzie, de stijlfiguren het middel zijn. Maar de vraag is dan, richt je je op je collega dichters of ben je een uitspraak aan het doen over wat poëzie kan zijn? Of gebruik je de poëzie om iets over het leven en de onmogelijke werkelijkheid te zeggen?
En dan tot slot, dat is dan eigenlijk de mooie paradox, is dat jij dan weer teruggrijpt naar klassieke middelen,
zeker,
van de vertelling, om weer dichter bij die realiteit te komen.
Dat is ook, heel mooi
ook
gezegd.
Weer. En dat is toch hangt heel mooi hoe dat met contradicties dan zo samenhangt.
Nou, dus dat is een hele mooie omschrijving van wat ik doe. En eigenlijk niet door je vinger erop te leggen, het is dit. Maar om het werk eigenlijk te duiden in een soort polariteit of tegenstellingen, ja, waarbinnen het probeert een uitspraak te doen.
Gijs, dit is het einde van ons tweede gesprek. Het gaat altijd heel snel. Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Dankjewel.
Heel fijn.
En dank u ook voor het luisteren. Thank you.